Nou, stel je dit voor. Je woont in een rijtjeshuis in een rustige straat. En dan komt de grootste buurman langs en zegt... Ik wil jouw tuin hebben. Niet omdat ik per se van jouw gras hou... maar omdat jouw tuin op een strategische hoek ligt. En omdat er onder jouw schuur misschien wel iets waardevols zit. Nou, klinkt gek, maar dit is ongeveer hoe het gesprek nu voert rond Groenland. Terwijl er tegelijk iets groots gebeurt in Venezuela... waar de VS hard ingrijpt rond olie, scheepvaart en zelfs de macht in Caracas. En die twee verhalen die zijn niet toevallig. Ze passen in één patroon. Zien we hier een terugkeer van keiharde machtspolitiek... controle over strategische plekken, grondstoffen en de regels van het spel? Nou, laten we dit stap voor stap uitpluizen. Eerst Groenland, dan Venezuela, dan de rode draad, inclusief de dollar. Nou, voordat we erin duiken, wat is Groenland eigenlijk, politiek gezien? Nou, Groenland is geen aparte staat, maar ook geen gewone provincie van Denemarken. Het is een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken... met eigen parlement en regering voor veel binnenlandse zaken. Maar, en dit is belangrijk... Defensie en het grootste deel van buitenlandse zaken... liggen formeel gezien bij Denemarken. Nou, één simpele analogie. Groenland is als iemand die op zichzelf woont en het huishouden regelt. Maar de buitenmuur, veiligheid en relaties met andere buren... loopt nog via het familiehuis. Nou, en dan is er nog iets... In Groenland zit een belangrijke Amerikaanse basis, de Pituffik Space Base. Strategisch voor radar en ruimte missile warning in het hoge noorden. Nou, hou dat even vast, want we komen er later nog op terug. Dan gaan we het nu hebben over de macro van de week. Nou, wat is er nu concreet gebeurd? Nou, in de eerste week van januari zei het Witte Huis dat Trump en zijn team actief bespraken hoe de VS Groenland kon verwerven. Nou, in de berichtgeving komt ook weer terug, zelfs militaire opties werden niet uitgesloten. Nou, en dan komt de reactie uit Groenland. Opvallend eensgezind. Groenlandse politieke partijen komen met een gezamenlijke boodschap die je grofweg kunt samenvatten als wij willen Groenlanden zijn en wij beslissen dit zelf. Nou, dit is dus het moment waarop je als luisteraar even op je stoel gaat zitten, want Groenland hoort bij een NAVO-bondgenoot Denemarken. Dus als Washington praat over verwerven met harde opties, dan gaat het dus niet alleen over een eiland. Dan gaat het ook over... Wat betekent bondgenoot nog? Als de grootste bondgenoot met jouw grondgebied speelt. Maar waarom wil Trump dit überhaupt? Nou, er zijn twee kaarten die je steeds terugziet. Nou, kaart 1, veiligheid in het Arktisch gebied. Het hoge noorden is strategischer geworden. Denk aan de routes, radar, onderzeeboten en rivaliteit met Rusland en China. Dan kaart 2, grondstoffen. Oftewel kritieke mineralen. Dat zijn mineralen die je nodig hebt voor chips, batterijen, windmolens, defensietechnologie. En Groenland heeft daar dus potentieel van. Al is de praktische winning heel moeilijk. Ja, en Trump koppelt zijn argument vaak aan China en Rusland. Hij schetst het als zij het niet doen, doen zij het. Maar hier zit meteen een belangrijke nuance. Noordse diplomaten hebben Trumps beeld van Russische en Chinese schepen rond Groenland publiek weersproken. Ze zeiden dat ze daar dus geen bewijs voor zien op basis van NAVO-inlichtingen. Dus je krijgt een beetje een dubbel beeld. Er is een echte strategische rivaliteit in het Arktisch gebied, maar sommige concrete claims die het urgent moeten maken worden dus betwist. Nou, dus tot nu toe, Groenland is autonoom binnen Denemarken en de VS heeft er al een basis. En Trump wil dus verwerven en noemt dus veiligheid en rivalen. Maar Groenland zegt collectief nee en Noordse partners betwisten sommige dreigingsbeelden. Nou, dan nu Venezuela. Nou, Venezuela is al jaren een geopolitieke knoop. Olie, sancties, macht, regionale stabiliteit. Maar begin januari gaat het naar een nieuw niveau. Volgens berichtgeving voerde de VS een militaire operatie uit... waarbij de Venezolaanse leider Nicolas Maduro werd gevangen genomen... en naar de VS werd gebracht. Nou, dat leidde dus tot brede internationale kritiek. En in de regio tot grote spanning. Nou, en daar stopt het niet. De VS voert tegelijk een zware drukcampagne op Venezolaanse olie met maatregelen die je kunt zien als wij bepalen wie die olie nog kan verplaatsen en onder welke voorwaarden. Nou, er is gesproken over een Amerikaanse blokkade van gesanctioneerde tankers en er zijn meerdere acties geweest waarbij tankers werden onderschept of in beslag genomen. Waaronder een schip dat onder een Russische vlag voer. Rusland noemde dat illegaal en sprak zelfs van piraterij. Nou, en dan, alsof dat nog niet genoeg is, Trump tekende ook nog een orde om Venezolaanse olieinkomsten die in Amerikaanse rekeningen zitten te beschermen tegen juridische beslaglegging. Nou, in gewone mensentaal, stel geld van jouw olie staat in een kluis in mijn land. Dan kan ik zeggen, ik bepaal wie erbij kan. Niet jij en niet je schuldeisers. Nou, en ondertussen praten de Amerikanen met oliebedrijven over wat er dus mogelijk is als de spelregels gaan veranderen. Nou, dat geeft het de tweede laag. Niet alleen druk, maar ook de markt herinrichten onder Amerikaanse voorwaarden. Nou, dus Venezuela gaat niet alleen over Maduro wil of niet. Het gaat over olie, scheepvaart, geldstromen en hoe ver de VS wil gaan om dat te sturen. Nou, waarom staan Groenland en Venezuela nu zo vaak naast elkaar in één verhaal? Nou, laten we de spelers heel simpel neerzetten. We beginnen even bij de VS. Wil dus strategische posities vastzetten. Wil grip op grondstoffenketens, olie en kritieke mineralen. En wil tegelijk een signaal geven aan rivalen. Dit is ons speelveld. Dan Groenland. Wil zelfbeschikking natuurlijk, eigen toekomst en een eigen tempo. En wil veiligheid en investeringen, maar zonder opgeslokt te worden. Nou, en wat wil Denemarken? Die wil de staatsrechtelijke orde beschermen. Dus Groenland is dus niet zomaar een object. En wil voorkomen dat NAVO binnenlandse relaties veranderen in drukpolitiek. Nou, dan Venezuela en de regio. Nou, voor- en tegenstanders van Maduro willen verschillende dingen, maar de regio wil vooral geen chaos, geen oorlog en voorspelbaarheid. En dan China. Nou, China kijkt dus naar routes, investeringen en grondstoffenketens en gebruikt economische invloed waar het kan. Al is de aanwezigheid in Groenland zelf de laatste jaren onderwerp van discussie en tegenslag geweest. Nou, en nu komt het punt. Trump gebruikt eigenlijk China vaak als de grote verklaring. Maar er zit ook binnenlandse politiek in. Het frame nationale veiligheid maakt extreme opties ineens bespreekbaar. Nou, en dan waarom nu? Waarom zo hard? Nou, drie dingen die vallen samen. Het Arktisch gebied is hotter, letterlijk en geopolitiek. Meer toegang, meer routes en meer militaire aandacht. Dan, de wereld is zenuwachtig over grondstoffenketens. Niet alleen waar het spul zit, maar wie het verwerkt en wie de export kan stoppen. En dan hebben we nog invloedssferen. Nou, en die zijn terug in de taal. Dat klinkt misschien een beetje ouderwets, maar betekent simpel. Wij bepalen hier de regels en jij niet. Nou, en precies in de financiële berichtgeving zie je dat signaal richting China terug. Een boodschap in de trant van blijf uit de Amerika's. Dus de rode draad is, de VS probeert tegelijkertijd de achtertuin en het strategisch noorden strakker vast te pakken. Nou, en dan nu de laag die vaak vergeten wordt, maar mega belangrijk is. De onzichtbare motor, oftewel de dollar en de Amerikaanse hegemonie. Tot nu toe hadden we het over basis, routes, olie en tankers. Maar de Amerikaanse hegemonie draait niet alleen om militair vermogen. Het draait ook om iets wat je niet ziet op de kaart, de dollar. De dollar is nog steeds de belangrijkste wereldreservemunt. Veel centrale banken houden dollars aan. Veel internationale handel wordt in dollars gefactureerd. En veel landen lenen in dollars. IMF-data laat zien dat de dollar in 2025 nog steeds ongeveer bijna 57% van de gerapporteerde wereldreserves uitmaakte. Nou, dat is dus lager dan decennia terug, maar nog steeds dominant. Nou, en wat levert dat de VS nou eigenlijk op? Nou, voordeel 1, goedkope en makkelijke lenen. Dus als de wereld jouw munt en jouw staatsobligaties wil hebben, dan kan je doorgaans makkelijke grote bedragen financieren. En voordeel 2, macht via financiële leidingen. Als veel wereldhandel en bankverkeer langs dollarsystemen loopt, dan kunnen sancties en juridische maatregelen extra hard aankomen. En nu zie je dus waarom Venezuela zo'n sleutelvoorbeeld is. De VS gebruikt niet alleen marineschepen en blokkades, maar ook juridische en financiële hefbomen rond olieinkomsten. Nou, denk weer aan die kluis. Als de geldstroom door jouw kluis loopt, bepaal jij wie de sleutel krijgt. Maar hier komt de nuance en dit is cruciaal. Het is een dubbelzijdig zwaard. Hoe vaker de VS het dollarsysteem inzet als drukmiddel, hoe meer andere landen denken, dan moeten wij minder afhankelijk worden. En dat heet vaak de-dollarization. Niet per se omdat de dollar morgen instort, maar omdat landen risico's spreiden. En tegelijk is de dollar niet zomaar te vervangen, omdat het gaat om een heel ecosysteem. Diepe markten, liquiditeit, vertrouwen en rechtszekerheid. De Federal Reserve beschrijft ook hoe dominant de dollar historisch is in handelsfacturering buiten Europa. En je ziet dat Washington zelf ook expliciet nadenkt over het versterken van dollardominantie. Denk bijvoorbeeld aan beleid rond die stablecoins, dat juist extra vraag naar dollars en Amerikaanse staatsleningen moet creëren. Dus als we dit terugleggen op Groenland en Venezuela. Groenland raakt aan de buitenmuur. Dus denk aan veiligheid, radar, arctische positie en mogelijke mineralen. En Venezuela raakt aan de binnenkant. Olie, geldstromen, sancties en wie de regels van handel kan dicteren. Nou, Amerikaanse hegemonie bestaat hier dus uit twee lagen die elkaar versterken. Eén is de harde laag, oftewel de militaire en strategische plekken. En twee, de zachte maar superkrachtige laag. De dollar, financiële infrastructuur en sancties. En dan de grote spanning. Hoeveel druk kun je nou zetten zonder het vertrouwen te beschadigen dat jouw systeem draaiende houdt? Nou, met dat in het achterhoofd, de mogelijke scenario's. Nou, scenario 1, de-escalatie via deals. Nou, Groenland blijft formeel misschien bij Denemarken, maar de VS krijgt meer samenwerking, defensie, investeringen en misschien zelfs minerale projecten zonder het echt over te nemen. En dan bij Venezuela richting een gecontroleerde overgang of juist een deal met olie-export onder nieuwe voorwaarden. Nou, dan scenario 2, een beetje doormodderen met permanente frictie. Groenland blijft een terugkerend onderwerp in speeches en druk zonder concrete stap. En Venezuela blijft een voortdurende drukcampagne met incidenten rond tankers, sancties en juridische strijd. En dan nog scenario 3, escalatie en breuklijnen. In Venezuela meer onderscheppingen, meer geweld op zee of rond havens en meer internationale tegenreactie. En in Groenland, NAVO-vertrouwen krijgt een echte klap als retoriek beleidsdader wordt. Nou, dan 3 dingen om mee te nemen. 1. Groenland gaat niet alleen over ijs, het gaat over arctische strategie, bondgenootschappen en grondstoffenketens. En dan 2. Venezuela laat zien hoe hard machtspolitiek kan worden wanneer olie en invloed samenkomen, militair gezien en financieel gezien. En 3. De dollar is de stille motor. Wie het financiële leidingwerk beheerst, kan regels laten landen over de hele wereld. Nou, en dan eindigen we even met de open vraag. Als de VS tegelijk de wereldorde wil leiden en de dollar wil beschermen, kan dat dan met steeds hardere middelen? Of zaagt dat op termijn aan het vertrouwen dat die orde nodig heeft? Daar gaan we nog even over nadenken. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren. Vond je het nou interessant? Laat dan nog even een comment achter en druk nog even op het belletje. Nou, voor nu wens ik jullie een fijne werkweek en dan tot de volgende macronieuws.